gemeente. Op verzoek van de dominee en broeder van Steensel zullen zij de dienst overnemen na de collectezang. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. En wat verder volgt, Psalm 89, vers 15. De schriftlezing voor deze morgen is uit Lucas 1, vers 26 tot en met 55. We noemen nu Lucas 1, vers 26 tot en met 55, maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 143, vers 10. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeerden uw naaste huis, gij zult niet begeerden uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we samen Lucas 1 van 26 tot en met 55. En in de 6e maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit de huizen Davids. En de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genadig bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de 6e. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindje op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met een grote stem en zei: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heren, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. Tot zover. Gemeente, de voorbeden is gevraagd voor het gezin Suiker van de Smit, van wie gisternacht de geliefde broer en zwager is overleden. En de dankzegging is gevraagd voor Jos en Joanne Marele Speksnijder, bij wie in de achterliggende week een zoontje geboren is. Zowel de moeder als Sam mogen weer thuis zijn. Laten we samen bidden. Heere, grote, almachtige en heilige God in de hemel, en barmhartige Vader in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U bent zo groot en zo goed dat wij hier deze morgen samen mogen zijn in uw huis. En dat u ook uw woord al heeft laten klinken, het woord van de komst van uw Zoon op deze aarde aangekondigd. En Heere, dat woord is ook tot ons gekomen. En ook wij leven in de Adventsweken. Geef dat we zo mogen uitzien naar uw komst in ons hart. Of mogen uitzien naar de wederkomst, omdat we u mogen kennen en verlangen altijd bij u te zijn. Heer, het is ook vanmorgen zo bijzonder dat u laat zien dat het een wereldwijde kerk is, uw kerk. Dat uw knecht uit Nigeria bij ons mag zijn. En dat daar gisteren ook werd herdacht dat 50 jaar geleden daar de gemeente is gesticht. En zo maakte uw woord waar dat onder Jood en Heiden uw koninkrijk gebouwd zal worden. En daar gaat u mee door zolang de zon en de maan er zullen zijn. Heere, wilt u dat ook waarmaken? Dat we dat mogen opmerken, dat onder het volk van de Joden ook de Messias erkend zal worden als de Messias der Schriften. Dat ze hem nodig hebben tot hun zaligheid. maar ook hier in Nederland en ook in Nigeria en op andere zendingsvelden. Bedenk ook aan uw knecht die hier is. Wilt u hem helpen en sterken ook in zijn persoonlijke omstandigheden? U weet van hem af, Heere. U weet ook van de zorgen die er zijn over zijn veiligheid. Wilt u hem nabij en goed zijn en ook in alles gedenken? Mogen wij deze morgen een goede en gezegende dienst hebben? Wilt u zelf in ons midden zijn, met uw woord en met uw geest? Dat we ook zullen merken dat u spreekt met kracht en majesteit. En dat nieuwelingen geboren zullen worden, mensen die u nog niet kennen, dat ze naar u gaan vragen en zullen zeggen: Heere, wie bent u? En mag ik u leren kennen? En als er straks kerstfeest is, geef dan dat er niet alleen gezelligheid zal zijn, maar dat het ook werkelijk kerst in mijn hart mag zijn. Heere, wilt u zelf zo in onze gemeente ook werken en wonen? Wilt u zelf de leidsman zijn en ook de gemeente willen doen groeien in de breedte, maar vooral in de diepte? Want u bent toch gekomen, Heere Jezus, naar deze wereld om zalig te maken, te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. Mag dat ook blijken in onze gemeente? Zou u zelf dan ook willen werken en willen geven alles wat nodig is? Bedenk ook aan het verdriet wat gekomen is in het gezin Suiker van de Smit. De zorgen waren al groot, maar het is nu ook werkelijkheid geworden dat hun broer en zwager in de achterliggende weken tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Heere, wat is dat een ontzaglijk groot verdriet op die jonge leeftijd. Wilt u met de familie zijn en geven dat ze troost mogen vinden bij u? U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand leggen. Mogen Willem en Gertrude dat ook doen. En dat ze ook zullen zien, ook in de familie, maar ook Willem en Gertrude, dat we altijd bereid moeten zijn om u te ontmoeten. Want Heere, dat zegt dit sterven toch ook, dat een ogenblik, in een ogenblik ons leven kan worden afgesneden door een ongeval of op welke manier dan ook. Wilt u zijn met de familie, ook in de komende week, wilt u ze ondersteunen en krachten geven. Gedenk ook andere zieken, ook in onze gemeente. De ernstig zieken, Heere, u weet precies wie het zijn en wat ze nodig hebben, zou u erin willen voorzien. Er is ook een reden om u te danken, omdat Jos en Joanne een zoontje hebben ontvangen. Ze mogen ook allebei weer thuis zijn. Heere, wilt u Joanne weer nieuwe krachten geven en geven wat zij nodig heeft? En dat ze ook samen u zouden mogen erkennen voor de gave van een kindje. Geef ze ook wijsheid en kracht en liefde in de opvoeding van de kleine Sem. En zou u willen geven, Heere, dat Sem geboren is om nog een keer geboren te worden. En een kind van u te mogen zijn. Want daar gaat het toch om. Dat we u mogen kennen en een kind van u mogen zijn. Dat hebben we allemaal nodig. Wilt u ook aan de jongeren in onze gemeente gedenken, ook als ze straks nog een gesprek zullen hebben met de dominee, mag dat ook goed gaan. En wilt u ook geven dat ze ook vandaag iets zullen zien van uw wereldwijde kerk en dat ze ook een verlangen mogen hebben in hun hart om daar zelf bij te mogen zijn. Heere, zie zo in genade en ontferming op ons neer. Wilt u uw knecht helpen als hij straks zal voorgaan? Geef hem alles wat hij nodig heeft, in het bijzonder de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u ook broeder van Steensel helpen die hem zal vertalen? En mag deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dat we aan het eind van de dienst zouden zeggen, we zagen niemand dan Jezus alleen. Wij vragen u deze dingen niet omdat we dat verdienen, maar wij bidden het u uit enkel genade, alleen om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen de lofzang Maria van Maria vers 1 en vers 3. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor diaconie, bouwfonds en kerk.
want to start by thanking the church for inviting me to preach here.
Ik wil beginnen met de gemeente te bedanken voor de uitnodiging om hier Gods woord te verkondigen.
It is not only that pastors yes like to preach, but especially for me, this period that we I am far away from home, and then we have 50 years of existence, and I was not among them. It was painful.
Hij zegt: het is pijnlijk voor me om hier te moeten zijn, terwijl gisteren in Nigeria het 50-jarige bestaan van de kerk is gevierd.
And today your people made me happy to share God's word. I'm very thankful.
En ik ben blij en dankbaar dat ik hier toch vandaag het woord van God met u delen mag.
This period is the time we remember the coming of our Lord Jesus Christ.
In deze adventstijd staan we stil bij de komst van de Heer Jezus Christus.
And many times we don't realize the gap that was from the Old Testament to the time of the New Testament.
Vaak staan we niet stil bij de lange periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament.
This period is a period of silence, but it's also a period that reflects the sin of mankind.
Deze periode van stilte is een periode van stilte, maar we overdenken en we zien daar ook in de zonde van de mens.
This 400 years of silence is the time that the people of Israel did not hear, thus says the Lord.
Deze periode van stilte is de tijd dat het volk Israël niet meer hoorde. Alzo spreekt de Heere.
And also in our own life also there are times that are periods that is a period of silence. It's not from God's own side, but usually it is from we, mankind.
Zo kunnen er ook in ons persoonlijk leven periodes van stilte zijn. Stilte, niet door God veroorzaakt, maar van onze kant.
This period when the people of Israel returned from exile and they were in their own land, yet they were also conquered even in their own father's land.
Deze periode was ten dele een periode van ballingschap, maar zelfs toen ze terug waren in hun eigen land, waren ze onder de heerschappij van andere volken.
Because they have abandoned the Lord and have gone their own ways.
Ze hadden de Heere verlaten en waren hun eigen wegen gegaan.
And they were being conquered from one government to another and so on and so forth.
Het ene rijk en regering na het andere heerste over Israël.
And this period is the time we can say what the book of Judges 21 verse 25 says. Everybody does what seems best in his own eyes.
Van deze periode geldt wat we ook over de richterenperiode lezen. Een ieder deed wat goed was in zijn eigen oog.
Within the land of Israel, some are against the enemies. Some are welcoming the enemy and assisting the enemies to enable them have power and authority.
Er was grote verdeeldheid in Israël. Sommigen haatten de vijanden, maar anderen werkten met hun samen en ontvingen van hun voorrechten en macht.
The Sadducees, the priest, the chief priest. They all connived with the government, the foreign government, so that they can have their positions.
De Sadduceeën, de priesterklasse, werkten steeds samen met de vijand, zodat ze hun posities van macht konden behouden.
And this is also the period we remember that Zacchaeus, the one that is really a tax collector, he was also in favor of the foreigners and was also suppressing his own people.
We zien bijvoorbeeld ook Zacchaeus, de tollenaar, die samenwerkte met de vijand en meehielp om zijn eigen volk te onderdrukken.
So there's no wonder that the Lord allowed them and they walk in their own ways.
Vanwege hun zonde liet de Heer hun wandelen in hun eigen wegen.
And also in our own lives too, sometimes we wander in our own ways.
En in ons eigen leven zijn er ook periodes dat we onze eigen wegen gaan.
But this morning I want to share God's word with you that even in this period, a God in His own grace, once again, not because man asked Him, but once again in His mercy, comes back to man.
Maar vanmorgen willen we overdenken hoe de Heere overnieuw en uit genade komt tot deze mensen, tot het volk dat in zijn eigen wegen ging met het woord van zijn genade.
To bring the good news that will change the world.
De Heere kwam om het goede nieuws te brengen dat de wereld zal veranderen.
And that is what we want to look at this morning by looking at the text we have read. Chapter 1 verse 30 to 34 stating the proclamation of the birth of Christ.
Onze tekst van morgen is wat u kunt vinden in het voorgelezen gedeelte, Lucas 1, vers 30 tot 34. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Tot zover. Het thema dat we schrijven onder deze tekst is de aankondiging van de geboorte van Christus aan Maria.
And then we are going to look at it in three dimensions. The appearance of the angel to Mary.
We zullen drie punten overdenken. De eerste is de verschijning van de engel aan Maria.
The message of the angel to Mary.
In de tweede plaats de boodschap van de engel voor Maria.
And in the third place, the response of Mary to the angel.
En in de derde plaats het antwoord van Maria aan de engel.
The appearance, the message and the response.
Dus de verschijning, de boodschap en het antwoord.
We looked at when you read before, you see that the angel came to Zechariah when he was ministering in the holy place, in the temple.
Als we even terugzien in het hoofdstuk, dan zien we dat de engel verscheen aan de priester Zacharias, toen hij zijn priesterlijke taken vervulde in de tempel in Jeruzalem.
And announced to him that his wife will conceive and give birth to a son.
En hij kondigde ook aan Zacharias aan dat zijn vrouw zou zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.
And we heard that Zachariah, the priest, did not believe the angel.
En we zien dat Zacharias de priester, hij geloofde de engel niet.
And then 6 months later, the same angel came to Mary.
En 6 maanden later komt dezelfde engel naar Maria.
Who lives in Nazareth in Galilee.
Maria woonde in Nazareth in Galilea.
With a more difficult message to believe than what was brought to Zacharias.
De engel kwam met een boodschap voor Maria die nog moeilijker was te geloven dan de boodschap aan Zacharias.
Because for Zachariah, he could have remembered Abraham, the wife conceived in the old age.
Want Zacharias kon Abraham zich herinnerd hebben, wiens vrouw ook onvruchtbaar was, maar die een kind ter wereld bracht toen ze al oud geworden was.
But to Mary, he has nothing to compare. He has never heard of such a message.
Maar Maria heeft wordt iets verteld wat nog nooit gebeurd is. Ze heeft nog nooit gehoord van een vrouw die een kind ter wereld brengt zonder man.
But the message came and the angel appeared to Mary.
Maar dit is de boodschap die de engel aan Maria brengt.
And we want to ask why the angel coming to Nazareth in the province of Galilee.
Waarom komt de engel naar Nazareth in de provincie van Galilea?
Nazareth is where brother Martin Baker is working in Israel. I've been to his house when I was in Israel.
Nazareth is de plaats waar dominee Maarten Dekker heel lang gewerkt heeft. Hij heeft hem bezocht toen hij in Israël was, in Nazareth.
That is an important place where Mary received that message.
Dat is nu een belangrijke plaats waar Maria deze boodschap ontving.
But the place was not important in those days, and also now not also very important compared to other places. But this is where the angel came.
Maar Nazareth was toen niet een belangrijke plaats. En nu nog niet vergeleken met veel andere plaatsen. Maar dat is waar de engel heen ging.
And so for us as man, we always think of important person, important places, important. But the God thinks about the lonely, the simple, the poor.
Wij denken altijd aan belangrijke en machtige en rijke mensen. Maar God slaat het oog juist op de nederige, de arme, de eenvoudige.
And that is why we, the people of Iji in Nigeria, was able to receive the gospel.
Dat is waarom de Iji's, de stam in Nigeria, waar dominee Udi toe behoort, ook het evangelie mocht ontvangen.
The place is in Nigeria, we are the least in the country. Not known, not remembered. But God remembered us.
Onze stam is de minste in Nigeria. Klein, niet in achting, niet herinnerd. Maar God heeft er naar omgezien.
And so when the angel came to Mary in Nazareth, the place where people don't regard.
En zo kwam de engel naar Nazareth, een plaats die bij mensen niet in achting is.
Nobody remembers the place.
Niemand herinnerde die plaats.
Maar sometimes you may think nobody remembers you.
Misschien denkt u ook wel eens: niemand denkt aan mij.
But God thinks and remembers each and every one of us.
Maar God denkt en herinnert iedereen in deze plaats.
Well, to the rich and to the proud, they will reject the message because it comes to a poor place, to people that are unimportant.
De rijke en hoogmoedige mensen die zouden de boodschap verwerpen omdat die komt naar zo'n onaanzienlijk dorp en naar zulke arme mensen.
Like the chief priest and the priest and the Sadducees, they said, no, this cannot. This is not the Joseph from among the carpenter and so on and so forth, and they rejected the message.
De overpriesters en de hoge priester, zij verwierpen de boodschap, want hoe zou God hun voorbij gaan en gaan naar Jozef de timmerman van zo'n dorp? Dat kon niet bestaan.
But the God Almighty is coming with a wonderful message, unspeakable message, to the place Nazareth.
Maar God komt met zijn onbegrijpelijk grote boodschap naar dat kleine dorpje Nazareth.
And as long as this message is preached, Nazareth will always be remembered.
En zolang als het evangelie verkondigd wordt, zal ook het dorpje Nazareth herinnerd worden.
And also when you receive the message, forever you will always be in the mind and in the heart of God. You will not be a forgotten person anymore.
En als u deze boodschap van genade ontvangt, dan zult u ook door God nooit meer vergeten worden, maar voor altijd leven.
And again we want to ask, okay, in Nazareth and in Galilee, but why to Mary?
Misschien vraagt u, ja, in Nazareth, in Galilea, maar waarom kwam die boodschap tot Maria?
Is she the only virgin in the land of Israel?
Is ze de enige maagd in Israël?
No, there are many virgins.
Nee, er waren vele maagden in Israël.
But the angel of the Lord did not come to a virgin in the city, or to the daughter of a king or priest, but to a lowly, despised, not known virgin.
De engel van God kwam niet tot een meisje in de stad, tot een prinses of tot een priesterdochter, maar kwam tot een nederige, veracht meisje in een dorp.
Nobody recognizes her.
Niemand heeft respect voor haar.
She is just in her own corner.
Ze woont alleen maar in haar eigen kleine hoekje.
This again also demonstrates that the message is for the lost, the lonely, the despised. People who feel they have no place.
Dit demonstreert ons opnieuw dat Gods genade niet voor de hoge is, maar voor de nederige, voor de verachte, voor degene die niet meetellen in deze wereld.
And are you also such a person that feels, oh, nobody remembers me? Remember this story that the angel came to Mary, unknown girl.
En als u ook voelt dat u iemand bent die niet meetelt in deze wereld en voor andere mensen, denk dan aan deze geschiedenis, dat de engel juist die mensen opzoekt.
We are told that she's engaged with Joseph.
We lezen dat ze ondertrouwd was met Jozef.
And here I would think I understand it more than the Dutch culture where you don't have dowry.
Ik denk dat ik dit iets beter begrijp dan jullie in Nederland, omdat bruidsprijzen niet gewoon zijn in Nederland.
Because in my country when a boy finds a girl and then the father needs to say okay, the bride price and you do all that it takes to make the girl belongs to your son.
In Nigeria kennen we een bruidsprijs en als een jongen kennis maakt met een meisje, dan moet de jongen met de vader overleggen en bruidsprijs aan hem geven en alle dingen doen die nodig zijn om het meisje het eigendom van de jongen te maken.
And also, in that regard, I think Joseph has already paid the bride price and so on and so forth.
Ondertrouwd betekent hier dat Jozef al de bruidsprijs betaald heeft voor Maria. En
only that he has not taken her to be his wife. There's still the time to come for that.
Misschien was ze nog erg jong en daarom heeft hij Maria nog niet naar zijn huis gebracht om haar werkelijk tot zijn vrouw te maken.
And that, at that period, the angel came.
Het was in die periode dat de engel tot haar kwam.
So that the Holy Son of God will be born.
Zodat de heilige Zoon van God door haar zou geboren worden.
And brought this message to Mary.
En hij bracht deze boodschap tot Maria.
I want to also stop here to say, yes, when the message comes, it also always comes with also its challenges.
Wanneer Gods woord tot ons komt, komt hij ook altijd met uitdagingen, met moeilijkheden.
Because look at the problem Mary has now is she's told she's going to have a child. And how can that be? What will Joseph think about me? That means I am unfaithful.
Dat is ook de moeilijkheid waar Maria voor stond. Als zij een kind krijgt zonder man, wat zal Jozef denken? Zal niet iedereen denken dat ze ontrouw geweest is?
But when God gives you a message, and whatever the circumstances that comes along with it, the Lord will take care of it.
Maar als de Heer met zijn woord komt, wat de omstandigheden ook zijn, vertrouw dan dat de Heer daarvoor zorgen zal.
Mary, even not known, but she's a devoted Christian, a devoted child of God. She
Maria,
knows the scripture.
Maria, al was ze onbekend, ze was een toegewijde leerling van de schrift.
That is important. She looks and she's expecting the Messiah.
En ze verwacht en ziet uit naar de komst van de Messias.
We remember that a time came that Elijah in the Old Testament said, oh, I am the only one remaining, but God said, no, I have 150. I have many that have never bowed down before Baal.
We herinneren ons dat er ook in het Oude Testament een tijd was, in de tijd van de profeet Elia, dat hij zei, ik ben de enige die overgebleven is. Maar de Heere zei, nee, er zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben.
And so here, when we think everybody does what seems best in his own eyes, there are still people waiting for the Messiah, like Simeon, like Anna, and like Mary.
En ook hier, in een tijd dat het lijkt alsof iedereen doet dus wat zijn, goed is in zijn eigen oog, daar vinden we toch nog mensen die Gods komst verwachten, zoals Simeon en Anna en Maria.
And so, the parents like me, sometimes you think, the children of this age, nothing is happening. No, the Lord is still working in the hearts of the young people.
Oudere mensen en ouders zoals ik, kunnen wel eens denken van, er gebeurt helemaal niets bij jongeren en werkt de Heer daar nog wel. Maar deze geschiedenis laat ons zien dat de Heer doorgaat, van geslacht tot geslacht, ook in jonge mensen.
You are not to be worried, but you are to pray for your children, you are to bring them before the Lord, and the Lord will do his own work.
We moeten ons niet alleen zorgen maken, maar we moeten bidden voor onze kinderen en ze aan de Heere opdragen. En de Heere zal zijn werk doen en zijn belofte vervullen.
And this also always reminds me of the church history of somebody like Augustine, that the mother prayed for him for about 39 years.
Dit herinnert me aan het gebed van moeder Monica voor haar zoon Augustinus. Zij bad wel 39 jaar voor haar zoon.
Don't ever lose hope. Pray for them. The power is not in your worries, but the power is in your prayer before God, laying our children before him.
En geef niet op, maar draag uw kinderen aan de Heere op. De kracht ligt niet in ons, Maar de Heere die hoort het gebed.
And Mary, as young as she was, was also looking forward for the fulfillment of God's promises of the Messiah, of the one that will sit on the throne.
En Maria, al was ze nog maar jong, toch keek ze uit naar de komst van de Messias die zou zitten op de troon van David.
Because at this period, everything is the opposite. The people of Israel are now the servants, and the foreigners, the Edomites, are now the one ruling them.
Want alles lijkt omgekeerd in Israël. De Israëlieten, die moeten dienen onder de vreemde Herodes, die over hen regeert.
It looks like the tree is already cut down and there is no hope, but then the stump will also sprout out a branch that will be on the throne of David.
Het lijkt alsof de tronk, de stam van Israël al helemaal afgehouwen is en dood is. Maar nee, God zorgt dat er toch weer een spruit uit die afgehouwen tronk omhoog komt. En dat er toch een nakomeling van David zal komen.
So Mary is not alone.
So Maria is niet alleen.
And also maybe in your own worry, in your own anxiety, you are also not alone.
En u, als u uw zorgen maakt over onze tijd, dan bent u ook niet alleen.
God is faithful and he will make sure that all that he has promised will come to pass.
God is getrouw en hij staat garant dat alles wat hij beloofd heeft zal gebeuren.
He is faithful even when we are unfaithful.
Hij is getrouw zelfs wanneer wij ontrouw zijn.
He will not come to you because you are faithful, but he will come to you because he is faithful and he is merciful.
Hij zal niet tot uw hulp komen omdat u trouw bent. Maar God komt tot onze hulp omdat hij getrouw is.
And then we look at the second point. The message that the angel brought.
Laten we nu in de tweede plaats kijken naar de boodschap van de engel.
It seems here that the angel's appearance is different from what happened in the area of Zachariah.
Het lijkt alsof de verschijning van de engel aan Maria toch anders is dan bij Zacharias de priester.
Because for Zachariah simply the angel appeared.
Bij Zacharias lezen we dat de engel plotseling verschijnt in de tempel.
But this one, the angel came in.
Maar hier lezen we dat de engel naar binnen komt. Op een natuurlijke manier.
God is always coming. Coming at the points of our need. He did not expect Mary to be on a high place like Zachariah. But where Mary was, he came there.
God zoekt zijn kinderen altijd op in hun nood. Hij verwacht niet dat ze op een hoge plaats hem verwachten, maar de Heere daalt neer tot in onze diepte.
And brings the message to the level where we can hear it and understand it.
God brengt zijn boodschap op het niveau waar we het kunnen horen en begrijpen.
Well, people are also divided here whether Mary knew that it was the angel talking to her or that he appeared like an ordinary human being talking to her. That one the Bible did not say.
Sommige mensen praten erover of Maria de engel direct kon herkennen als een engel of dat hij aan haar verscheen als een gewoon mens. Daar geeft de Bijbel geen antwoord op.
But that is also not important. What is important is that the angel came to Mary.
Maar dat is ook niet belangrijk. Het enige wat belangrijk is, is dat de engel tot Maria kwam.
And when the angel came, he came with a sweet greetings.
En toen de engel ging spreken, kwam hij met een zoete groet.
Because the angel says, "Hail thou that are highly favored."
Hij zei, wees gegroet, gij begenadigde. In het Engels staat er, gij zeer begenadigde.
And then we see that Mary was not actually afraid of the angel or so, but what type of greeting is this one?
We lezen niet dat Maria bang was voor de engel, maar ze verwondert zich wel. Wat betekent deze groet?
What type of greeting is to me, a lonely place, a forgotten lady? What type of favor are you talking about?
Wat betekent die groet? Ik ben maar een onbetekenend meisje. Welke gunst, welke genade is mij dan gegeven?
And that is also why the grace of God starts. Because it starts by letting us know in ourselves we are empty. In ourselves we cannot do anything. And then God's work starts. It doesn't start on our pride, on our own achievements.
Sorry, it's too long. Dat is waar Gods genade begint in ons leven. Dat is in onze diepste nood. God ontmoet zijn kinderen niet in een hoge plaats met heel veel zegeningen, maar juist in hun armoede. Daar zoekt God hun op en geeft wat ze nodig hebben.
Some do think that, oh, you talk about sin and man cannot do anything, man is so depraved. But that is where you need to start.
Sommige mensen klagen dat gezegd wordt, een mens is zondig en verdorven. En waarom moet dat altijd genoemd worden? Maar dat is precies waar God zijn kinderen opzoekt.
And that is why when he comes to Mary, he did not say, Mary, you have attained this level or you have attained that level. He says, you are favored.
Als de engel Maria opzoekt, prijst hij haar niet om haar godsvrucht of om iets wat zij bereikt heeft. Maar hij zegt, je hebt genade gevonden bij God.
And it is like Mary is asking, who am I to have such a message, to receive such good news, that I am highly favored by the Lord?
Het is alsof Maria zegt, wie ben ik? Dat ik zo gegroet word, dat ik zulke hoge gunst en genade van God ontvang mag.
Our hands are always empty. It is only the Lord that can fill it.
Onze handen zijn altijd leeg. Het is alleen God die ze vullen kan.
And we can also see here, Mary has nothing to be worshipped like our brothers, Roman Catholic does. No, Mary is just a virgin, but nothing special about her.
We zien dat Maria een maagd is, maar niets speciaals. En dat er geen enkele reden is waarom de katholieke Maria aanbidden.
Mary is not the fountain of grace. God is the fountain of grace, but she received grace from God's hands.
Maria is niet een bron van genade, maar alleen maar een ontvanger van de genade van God. De genade komt alleen van God zelf.
And also for us, when we receive God's grace, it is not us. It is simply God who is faithful has remembered us in our misery.
En zo is het ook in ons leven. Als we genade ontvangen, dan is het niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat het Gods trouw is die genade geeft waar het van tevoren niet is, onverdiend.
As Mary is wondering about this, the angel said, do not fear. Do not be afraid.
Terwijl Maria over deze dingen nadenkt, zegt de engel tegen haar, vrees niet.
And it also agrees that if you really would meet God as he is, you would be afraid.
En het is zeker waar dat als wij God moeten ontmoeten zoals hij is, dan zijn we zeker bang.
If you know who you are and you know who God is, you should be afraid.
Als u uzelf kent wie je bent en wie God is, dan hebben we alle reden om bang te zijn.
And that is why Mary knew herself and knew who God is afraid.
Dat is waarom Maria met haar zelfkennis en Godskennis bang was toen de engel tot haar sprak.
We also hear Isaiah said, "Woe unto me."
Toen Jesaja de heerlijkheid van God zag in zijn visioen, zei hij ook: "Wee mij, want ik verga."
I am a man of unclean lips.
Omdat ik een mens van met onreine lippen ben.
The place of conversion or the place of new birth starts by knowing we are a man of unclean lips. Woe unto us.
De wedergeboorte wordt kenbaar als we zo gaan spreken. Ik ben een mens met onreine lippen.
And when the good news comes, then it says no. Do not be afraid.
Maar als het evangelie tot ons komt, dan zegt de Heere: vrees niet.
And that's why I am very happy with the statement of the parents of what is his name? They said, "Hey, we have seen the angel and we are going to die." And the husband said, if God, or the wife said, if God meant it that way, he wouldn't have promised this. So,
yes.
Mary shouldn't be afraid, because the Lord brought him good news.
Hij herinnert zich de woorden van de ouders van Simson. Als de engel aan hun verschijnt, dan zegt de vader: "We zullen zeker sterven, want dit is een engel van God." Maar dan zegt de moeder van Simson: "Als de bedoeling van God was om ons te doden, dan had hij deze boodschap niet gebracht." En zo is het ook met Maria. De engel komt met het goede nieuws en daarom hoeft ze niet te vrezen.
And the angel went further to say, "You are going to conceive and give birth to a child."
En dan brengt de engel zijn boodschap: "Je zult zwanger worden en een kind baren."
And that is to the fulfillment of the Isaiah's prophecy, Isaiah 7:14, that a virgin will give birth to a son.
En daar wordt opnieuw die belofte uit het Oude Testament, uit Jesaja 7, vers 14, vervuld, waar Jesaja zei: "Ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren."
Ja, yeah, we believe also in the time of the king of Israel, in this that was fulfilled, but is coming to be fulfilled again in a greater measure.
Die profetie zal vervuld zijn geweest in de tijden van Jesaja, maar we geloven ook dat die nu voor een tweede keer op een veel heerlijker manier in Christus vervuld wordt.
In the Old Testament, it is always the prophecy is always having so many layers of fulfillment.
De profetieën van het Oude Testament hebben zo vaak meer vervullingen.
Like we look at the promise of God in Jeremiah 31:31 of the new covenant.
Zoals de belofte in Jeremia 31 over het nieuwe verbond.
That promise was fulfilled when after 70 years of exile.
Die belofte werd vervuld toen na 70 jaar ballingschap.
But it was fulfilled in a greater way when Christ came, who mentioned this word, new covenant.
Maar die belofte werd opnieuw vervuld toen Christus bij de inzetting van het avondmaal sprak over: "Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed."
And it will be fulfilled completely when the second coming of our Lord Jesus Christ.
En het zal nog heerlijker vervuld worden bij de wederkomst van onze Heer Jezus Christus.
Mary understands the message: "I will give birth to a child."
Maria begrijpt de boodschap. Ik zal de moeder van een kind worden.
Yes, she understands that they are looking for a Messiah, they are waiting for a Messiah, but for her to be the means.
Ze keek wel uit naar de Messias, maar dat zij het middel zou zijn, dat ging haar begrip te boven.
She is so, so excited, but at the same time fearful, that even in her song, you see her quoting the Old Testament, looking at the song of Hannah and Samuel and so on and so forth. She's a lady of scripture.
Oui. Yeah. Maria is aan de ene kant opgewonden, aan de andere kant vrezen. En dan barst ze uit, later in haar lofzang, waarin dat ze al de woorden van het Oude Testament over de komst van de Messias aanhaalt. En ze laat daarin zien dat ze een meisje van de schrift is, die de schrift overdenkt.
Yes, for all that are waiting and anticipating the coming of Christ, yes, it is a good news. And she understands this to be a waiting message, but that she will be the means is what is very amazing to her.
Ze begrijpt dat het goed nieuws is voor alle die de Messias verwachten. Maar dat zij het middel zal zijn om de Messias ter wereld te brengen, dat is zo verbazend voor haar.
And then the angel went further to say, the child would be named Jesus, giving the name of that child.
En de engel die vertelt haar ook de naam die aan het kind gegeven moet worden. Gij zult zijn naam heten Jezus.
When we least deserve anything, God is giving it to us.
Wanneer we op het allerminst iets verdienen, dan geeft God het.
But when we think we deserve it, we receive nothing.
Maar wanneer we denken iets verdiend te hebben of iets waardig te zijn, dan ontvangen we niets.
Because Apostle Paul, quoting the Old Testament, said, we have all sinned and come short the glory of God.
Paulus zegt het in de Romeinenbrief. We hebben alle gezondigd en derven of missen de heerlijkheid Gods.
But when we think all is lost, God is saying, I am faithful and I bring the good news.
Maar wanneer wij zeggen, het is verloren, dan zegt de Heere, ik ben de getrouwe. Dat is het goede nieuws.
And why the name Jesus? That was explained in the Gospel of Matthew, for he shall save his people from their sins.
Waarom de naam Jezus? In het Matthäus-evangelie lezen we de verklaring. Die naam betekent, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde.
That means the coming of Christ would change what Mary is seeing in the land of Israel now.
Dat betekent dat de komst van Jezus, hij zal veranderen al de duisternis en zonde die Maria om zich zag in het land Israël.
That means that the Messiah will subdue the enemy.
Dat de Messias de vijand zal onderwerpen.
And take the throne of his father David.
En dat hij plaats zal nemen op de troon van zijn vader David.
What a comfort it is.
Wat een troostrijk woord is dat.
To know, even though the world seems to be turning upside down, yet the Messiah, Jesus Christ, is on top of it and he will make sure that it will come to a good end.
Wat een troost is dat om te weten dat terwijl in deze wereld alles verkeerd lijkt te gaan. Om te weten dat Jezus Christus hierboven staat. En dat hij regeert en alle dingen in deze wereld zal leiden tot het goede einde.
Well, maybe here you have a good government, you have this, and everything is working fine.
In Nederland hebt u een een goede regering en alles is goed georganiseerd en werkt.
In Nigeria you see everything chaos and so on and so forth.
In Nigeria is de situatie veel chaotischer.
But to me, the devil is working exactly knowing what people want and how to. He's working in Nigeria and also working here, even underneath, as what you may not even see.
But maar ondanks al deze verschillen werkt de duivel in Nigeria en in Nederland op dezelfde manier. En hij zit overal achter. Hij weet onze gedachten en hij weet hoe die in elk land werken moet.
In Nigeria you can go and you can preach to somebody and say I want to talk about Jesus Christ and the person listens.
In Nigeria kun je iedereen aanspreken en zeggen ik wil je vertellen over Jezus Christus en de persoon zal naar je luisteren.
And the first times that I started coming in Holland out of zeal and in the train you are there waiting and doing nothing, I said let me preach.
En de eerste keer dat ik in Nederland was en ik stond op het station te wachten voor de trein, dus ik dacht, laat ik mijn tijd nuttig besteden, laat me mensen over de Heere vertellen.
And then when I said to somebody, are you a Christian and so on, and then he just said, leave me alone.
En toen ik aan iemand vroeg van, ben je een Christen? En ik wilde daarover praten, toen zei die man, hey, laat me alleen.
So the devil knows. Here he works on individualism and so on, everybody's on his own. In Nigeria it works in a different direction, but the devil knows. But our comfort is, God at the end is the one that will say the last words.
Dus de duivel werkt in elk land op de eigen manier, hier misschien door het individualisme. Maar onze troost is dat Christus regeert. En hij zal het laatste woord spreken.
Because he said he shall be great. This child shall be great. And he will change, taking over everything. Is our joy, is our comfort that it will not remain in the hands of the enemy.
Want hij zegt van het kind, hij zal groot zijn. En de Allerhoogste genaamd worden en de God. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven.
Jesus.
En dat is de troost. Dat hij regeert en dat alle dingen in zijn hand zijn.
So as a church, even though whatever is happening, Christ is the head of his church.
En zeker in de kerk, wat er ook gebeurt, Christus is het hoofd van zijn kerk.
And he will bring it to a good end.
En hij zal het einde goed maken.
Reigning as he has all the power in heaven and on earth and every knee will bow before him.
Alle macht in hemel en op aarde is aan hem gegeven en alle knie zal voor hem buigen en elke tong zijn naam belijden.
And before we continue, shall we sing?
Ja, we zingen nu uit de lofzang van Maria, het vierde en het vijfde vers. Voor we verder gaan naar de derde gedachte.
angel had told Mary the good news.
De engel heeft Maria de goede boodschap gebracht.
It's not without difficulty, because how is Mary going to explain this to Joseph?
Dus niet zonder problemen. Hoe zal ze dit aan Jozef uit kunnen leggen?
How is he going to explain it to her parents?
Hoe zal ze het haar ouders kunnen uitleggen?
You know, in the custom or the law of the Jews or the Israelites that time, if somebody would become pregnant, so the person is supposed to be stoned to death.
Volgens de wet van Israël, als een meisje zwanger zou worden voor het huwelijk, dan zou ze ter dood gebracht moeten worden, gestenigd moeten worden.
And then it is astonishing that Mary never in this text ever said, hey, angel, how am I going to explain this to my boyfriend or to my man? No.
Maria vraagt nergens in dit hoofdstuk, engel, hoe ga ik dit uitleggen aan mijn man of aan mijn familie?
Here what happens many times is you have a boyfriend and he doesn't go to church. Okay, if he agrees to marry me, no problem, he doesn't go to church, I go to church. No, for Mary it is important.
Hier in Nederland is het soms dat, ja, je een meisje, een jongen heeft die niet naar de kerk gaat, maar die toch met haar trouwen wil. En dan gebeurt het gewoon.
We place the earthly things more important than the heavenly things.
Dat was bij Maria niet zo. Wij vinden de aardse dingen, die schatten we vaak op hogere waarde dan de hemelse dingen.
For Mary, it doesn't matter what Joseph thinks, or what the parent thinks, or what the society thinks, or whether she will be stoned to death or not. It doesn't matter.
Voor Maria maakt het niet uit wat Jozef zal denken, wat haar ouders zullen denken, of ze gestenigd zal worden. Het maakt niet uit.
But for us, it's always the other way around.
Maar voor ons is dat wel zo. Dat stellen we vaak op de eerste plaats.
Parents will say, oh, my son gets a boyfriend or a girlfriend of somebody who is not a Christian or somebody who is, you know.
Ouders klagen dat ze dat hun kinderen met iemand trouwen die geen Christen is.
We should worry.
En daar moeten we ons ook zorgen over maken.
It should bother us.
We zouden dat moeilijk moeten vinden.
Yes, here you say when a child is 18 he's of age and so on. But when a child is 18, he's still under you as a father and as a mother. And you say your words and you pray over it. It is important.
Als je zoon of dochter 18 geweest is, dan is die nog steeds onder het gezag van de ouders. En dan moet je bidden en spreken.
Mary asked a different questions.
Maar Maria stelt een heel andere vraag.
Not about what the people say.
Niet over wat de mensen zullen zeggen.
But he said, this is a different question than what Zachariah asked.
Maar ze vraagt, en het is een andere vraag dan die Zacharia stelde.
Because Zachariah was saying, yeah, how can that be? My wife is already old and, you know, it is not possible. Yeah, that is what Zachariah was saying.
Ja, Zacharias zei, hoe kan ik dat weten? Want mijn vrouw Zacharias is al oud en op jaren gekomen.
But Mary said to the angel, how will this be, since I am a virgin?
Maar Maria vroeg, hoe kan dat gebeuren, terwijl ik geen man beken?
She accepted the message.
Ze gelooft en ze neemt de boodschap aan.
But she's asking for clarification. How will it be? Probably the angel doesn't know my state. How will it be? I do not know a man.
Maria vraagt om verduidelijking. Hoe kan dat gebeuren? Misschien weet de engel wat haar situatie is. Weet de engel niet wat haar situatie is, maar zij heeft nog geen omgang met een man.
Mary accepted the message.
Maria aanvaardt de boodschap.
Even though she has not comprehended how it will work out.
Zelfs hoewel ze niet begrijpt hoe dat zou kunnen.
Here in Netherlands, people place reasoning above faith.
In Nederland, daar stellen mensen de reden, het begrijpen, vaak boven het geloven.
You want to understand everything before you believe.
Je wil alles begrijpen voordat je het gelooft.
But for me, I believe even when I don't understand.
Maar wat mij betreft, ik kan het geloven zelfs wanneer ik het niet begrijp.
Because if you can understand everything, there's no place for faith.
Als je alles begrijpt, dan is er eigenlijk geen plaats meer voor geloof.
If you understand everything, there's no room for trust that God will make it come to pass.
Als je alles precies begrijpt, dan is er geen noodzaak meer voor vertrouwen dat God het mogelijk zal maken.
But it is true as a Christian when you have believed to say, Lord, explain to me how this will come to pass.
Maar het is goed als je geloofd hebt om de Heere te vragen, Heere, hoe zal dit gebeuren?
Because for Mary she has nothing to compare, because such a thing has never happened.
Maria had niets om mee te vergelijken, want zoiets als haar gezegd was, dat was nog nooit voorgekomen.
First faith, and then we ask Lord to help us.
Dus eerst geloof, en dan vraagt ze Heere, help mij.
We all need to say, Lord, I believe, but help my unbelief.
We moeten alle vragen. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongeloof te hulp.
Help me to believe.
Help me om te geloven.
Help me to trust.
Help me om te vertrouwen.
Everybody wants to understand everything and see everything. I think even in heaven you will also not understand everything.
Hier op aarde willen we alles maar begrijpen en we redeneren, maar ik zeg u, zelfs in de hemel zullen we niet alles begrijpen.
If we can understand God, everything about God, then we have become God ourselves.
Als we God zouden kunnen begrijpen, dan zouden we zelf God geworden zijn.
The wonder about God is you continue to understand him, but you will never understand him fully, forever and ever. Because he's God.
De verwondering in de hemel is dat je begint God te kennen, maar je kunt hem nooit volmaakt kennen en je blijft je verwonderen over de grootheid van God.
And when we ask a question with faith, Lord, help me to understand, help me to believe, the Lord will come to your aid.
En wanneer wij de Heere bidden, Heere, help me te verstaan, toon me uw weg, dan zal de Heere tot onze hulp komen.
But when you ask a question of unbelief, I don't believe it, unless it is explained to me, and so on and so forth, then you will be like Zachariah, you receive no answer.
Maar als we een vraag stellen van ongeloof, zoals Zachariah, geef me een teken, hoe kan dit zijn? Dan zullen we niets ontvangen, net zoals Zacharias.
And Mary received adequate answer, explanation of how it will be. Yet it doesn't mean that Mary has understood how she can become pregnant without knowing a man.
Maar Maria krijgt een antwoord waarin het wordt uitgelegd. Al blijft waar dat zelfs met dit antwoord ze nog steeds niet precies begrepen zal hebben hoe ze zwanger kon worden zonder een man.
But Mary, amazingly to me and also to you too, says, be me according to thy word.
En Maria die accepteert het, die zegt, ik ben de dienstmaagd van de Heere, mij geschieden naar uw woord.
This is where all of us should be.
En deze gestalte, die horen we allemaal te hebben.
We all down, bowing down, say to the Lord, be it unto me according to your word.
Zie Heere op mij, mij geschieden naar uw woord.
Is this your own response as well?
Is dat ook uw antwoord op het evangelie van God?
Mary is showing us how we ought to respond to the good news of God. Yes, Lord, be it unto me, as you have promised.
Maria geeft ons het voorbeeld hoe we horen te antwoorden op het woord van God. Ziet de dienstmaagd, ziet de dienstknecht des Heren, mij geschieden naar uw woord. Doe, Heren, als u gesproken hebt.
That should all be our own when we read God's word privately, or we read it as a family, or we read it in a school, or we read it alone, or we read it in the church, or we hear the gospel, always to submit to the will of God and say, Lord, may it also happen unto me.
Dat is hoe ons antwoord moet zijn als we iedere keer als we de Bijbel lezen, het zij thuis of op school of in de kerk, dat we zeggen, Heere, u geschieden naar uw woord. Doe wat u gesproken hebt. Dat we ons overgeven aan dat woord.
Sometimes we say to me, maybe it is because of my background, but to me, you say, no. This cannot be for me. In that way, it seems it is unbelief. And it seems it is rebellion.
Soms zeggen we, dit kan niet voor ons zijn. Maar dat is ongeloof. Dat is opstand.
Yes, that we are sinful, yes. But if the Lord says, I bring this good news to the lonely, to the lost, then we should say, Lord, be it unto me according to your word.
Ja, het is waar dat wij zondig zijn en het niet verdienen. Maar als de Heere met het goede nieuws komt, met het woord van genade, dan past ons alleen om te zeggen, ziet de Heere, de dienstknecht, de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. Doe wat u beloofd hebt.
Amen.
Amen. Laten we nu met elkaar Gods aangezicht zoeken.
Almighty and gracious God in heaven.
Almachtige en genadige God in de hemel.
God of mercy.
De God aller barmhartigheid.
That remembers sinners.
U die zondaren gedenkt.
And you do not treat us according to our sins, but remember us in your mercy.
U doet ons niet naar onze zonden, Heere, maar u gedenkt aan uw barmhartigheid.
Therefore, Lord, we pray, O God, this morning as we hear your word coming down so low.
En daarom, Heere, als we vanmorgen mogen luisteren naar uw woord, waarin u zo laag tot ons afdaalt.
May you, O God, bring this word straight in our hearts that we'll be able to say like Mary, be it unto us, as you have promised.
Breng dan deze woorden regelrecht in ons hart, Heere, opdat we het met Maria mogen zeggen. Doe gelijk gij gesproken hebt, Heere.
All the questions we will have and all the agitations we have, Mary just summarized it for us. Let it be as you have promised.
Alle bezwaren die wij mogen hebben, Heere, en alle opwinding die het geeft. Geef dat het ons mag brengen tot die woorden van Maria. Mij geschieden naar uw wil. Doe zoals u beloofd hebt.
We will never be converted because we understand everything, but we be converted because we believe your word.
We zullen toch nooit zalig kunnen worden, Heere, omdat we alles begrijpen. Maar alleen omdat we uw woorden geloven mogen.
Trusting your word, trusting your faithfulness, trusting that what you have said you will bring to pass.
Om u te vertrouwen, om uw woord te vertrouwen. Om te vertrouwen dat u doet wat u zegt.
That even when we are unfaithful, O God, you are faithful and you will bring your word to us.
Zelfs als wij ontrouw zijn, dan blijft u getrouw en klinkt opnieuw uw woord voor ons.
And draw us closer to you, that when we go home we say, yes, Lord, you have spoken to us.
Trek ons tot u, Heere, opdat als we naar huis gaan, we mogen zeggen, ja, Heere, u hebt tot mij gesproken.
For this we pray in Jesus' name.
We bidden het om Jezus wil.
Amen. Amen.
Onze slotzang is uit de lofzang van Maria, de laatste twee versen, vers 6 en 7.
Stand and receive the blessing of the Lord. Okay. Shall we receive the blessing of the Lord and go in peace? May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit abide with you all. Amen.